Tweede hoofdstuk van Ik en mijn speelman van Aart van der Leeuw. Deze legemusopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Hoe ik verstoppertje speel met een geldbuidel. De volgende morgen werd ik door mijn kamerdienaar gewekt en zo begon er dan weer een dag voor mij, gelijk er al duizenden door de opengeschoven gordijnen bij mij binnen waren gelaten. Bask, de knecht, schenkt het lauwgemaakte water in. Hij reikt me de satijnen kousen, het schoeisel dat kostbaar gegespt is, het ondergoed van zijde en de fluwelen jas met kantwerk aan de mouwen en knopen uit edelsteen. Nu schikt hij mij de krulpruik om het weerbarstige haar. Het morgenmaal wordt opgedragen in vaatwerk van zilver en email uit Limoges dat ik van mijn moeder geërfd heb. De koets is voorgereden ondertussen en ik laat me naar een dame brengen die ik een handkus aan ga bieden en een compliment dat ik gedurende de rit heb bedacht. Van de bezoeken ben ik weer thuisgekomen, en nauwelijks zit ik met over elkander geslagen benen een pamflet door te bladeren, dat een van mijn vrienden bespot, of een lakei reikt mij op een presenteerblad een brief over, waarvan ik dadelijk het vaderlijk handschrift herken. Ik mompel een verwensing, maar wat baat me dit? Ja, zoals ik verwacht had, mijn huwelijk. Immers, al sinds mijn 10e jaar ben ik voor de dochter van de markies van Almonde bestemd. Nu tel ik 20 en nooit heb ik haar nog met de ogen aanschouwd. Hartelijk moet ik erom lachen wanneer al die mislukte pogingen om ons te samen te brengen in mijn herinnering opduiken. Ik zie me weer in onze galakaros naast mijn vader het slotplein van het kasteel van Almonde oprijden. En dan verschijnt op de bordestrappen een soort majordomus die wanhopig de handen boven de krulpruik in elkander slaat. Meer dan een week al, meldt hij, is zijn meester wegens een hardnekkige jichtaanval bedlegerig, en nu heeft juist deze morgen ook zijn dochter het nodig gevonden om haar kamer te houden. Wat ze mankeert begrijpt niemand. Fris als altijd komt haar gezicht boven de dekens tevoorschijn, maar wie van opstaan spreekt, stuurt ze de deur uit. Mijn vader maakt zijn opwachting bij de gekluisterde gastheer, en vanuit de verte hoor ik diens kijvende stem de kuren van de kleine feeks, want zo wordt ze betiteld, verwensen. De volgende morgen, onverrichte zaken, reizen we af. En dan nog dat tegenbezoek van vader en dochter een paar jaren later. 'S Ochtends op de dag van hun aankomst ben ik in mijn beste lijfrok moeten kruipen, hoewel ik het mij meteen al had voorgenomen dat enkel een spinnekop er tussen de mazen van zijn web van zou genieten, of een muis die de kop door een gat van de vloer steekt. Speurlustig, als jongens dat plegen te wezen, had ik niet lang nog geleden achter de gobelins van de ontvangzaal een verborgen trap ontdekt die naar een torenkamer voerde, waarvan het bestaan door geen sterveling vermoed werd. Allerlei dingen had ik daar naartoe gesleept, boeken, een oud vuurroer, een strozak, een drinkkan, wat vaatwerk, en dikwijls sloot ik mij erop in het gezelschap alleen van mijn adembeklemmende dromen. Terwijl nu alles voor een plechtige ontvangst in gereedheid werd gebracht, stal ik een brood en een koude kip uit de keuken, en, juist toen de slotdeuren voor het doorluchtige tweetal werden opengeworpen, trok ik mij met mijn buit voor een paar dagen terug in mijn schuilhoek. Eerst toen de zweep beneden mijn tralievenstertje ten afscheid klapte en ik de wielen van een reiskoets de poort uit hoorde rollen, verwaardigde ik mij me weer te vertonen. En de strengste straf bleek niet in staat me mijn geheim te ontwringen. Nog meermalen ben ik aan de hinderlagen die me gelegd werden om mij in één strik met Mathilde d'Almonde te vangen, ontsnapt. Waarom eigenlijk? Het is moeilijk te zeggen, want rijk moet ze wezen, en haar goederen rijdt ge op geen dag rond in gestrekte draf. Een staan op mijn vrijheid misschien, op een vrijwillige keuze. En nu dit bevel hier, over 3 maanden trouwen. Meneer, schrijft de balsturige grimbaard, onttrekt ge u nogmaals aan de ernstige wil van een beledigde vader, dan zal hij weten wat hem te doen staat, en van alle middelen zal hij gebruik maken die hem in de hand gegeven zijn. Dit riekt naar het water en brood van de kerker, naar een jaar lang in paatje. Al mag zijn gezicht hebben als de draak van het kerkgoot, en zo zuur zijn als een appel die half groen van de tak is gevallen, ik zal moeten zwichten. Gezeten voor mijn lessenaar, telkens de punt van mijn ganzenpen brekend en verscheurend wat ik juist geschreven heb, tracht ik een antwoord dat toestemt nog weigert in elkander te knutselen. Dan weer een maaltijd, en het is donker geworden. een tik op de deur van mijn kamer. Een huisknecht komt mij berichten dat het bestelde orkest zich aangemeld heeft en beneden wacht. Ik sla me tegen het voorhoofd, ik was het vergeten. Op het voorplein vind ik ze samen, twee magere slungels, een dikke en een wien het overvloedig gebruik van de wijnkroes de wangen en de neus beschilderd heeft. Een viola d'amore, een dwarsfluit, een bas en een fagot. Ik geef een wenk dat ze me volgen moeten. De afstand is kort. Ik breng ze naar het paleis van mevrouw de Soubise, de gulle brunette, benijd om het vuur van haar blikken en de blindheid van een echtgenoot die als Mozes met horens op het hoofd is geboren. Stillekens stel ik de muzikanten op onder een verlicht venster dat aanstaat. Ik hef langzaam de hand op en nu breekt het geboer los en het gekakel van de wanluidendste serenade die ooit de nacht verschrikt heeft en de maan heeft doen blozen. Nog voor die aanroep een slot heeft gevonden, zie ik hoe een ontblote arm de gordijnen van een schuift en een roos naar omlaag wordt geworpen. Bij het lantaarnlicht lees ik het briefje dat eraan vast blijkt gebonden. Mijn bede vind ik verhoord, maar wat overkomt me dat het me geen vreugde geeft? Beu ben ik, mompel ik, van kussen die niets kosten en van het gastmaal der liefde waarbij het waarachtig verlangen als een bedelaar van de deur wordt gestuurd. Ik erger mij erover dat ik mijn genoegen bederf met belachelijke gedachten, doch plotseling besef ik het nu dat het lied het is, de herinnering aan het hartroerende zingen in duister, toen de kaarsen waren uitgegaan, dat mij al, van 's morgens af, de ganse dag tot een schimmend spel van ceremonies gemaakt heeft en een zuiverheid in mij bewaard heeft van fris geschept bronwater. Einde van het tweede hoofdstuk.